Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk en voor wie? Wat is milieutherapie en hoe kan het dat zo'n grote kliniek zomaar sluit? Vorige keer vertelden twee ex-cliënten over hun traject bij Centrum voor Psychotherapie. Heb je die nog niet geluisterd? Doe dat dan. Het is echt heel indrukwekkend. Deze keer gaan Bo en ik in gesprek met Theo Ingehoven. Hij is psychiater, psychotherapeut en onderdeel van de expertgroep PEP. Zij stelde een brandbrief op om hun zorgen te delen over het steeds meer krimpende klinische aanbod. Er is geen landelijk overkoepelend beleid en daar gaat het mis. Hij weet er ontzettend veel van en gaat ons er meer over vertellen.
Vandaag zijn we in gesprek met Theo. Die gaat zichzelf zo even voorstellen. Want wij als podcastmakers zijn natuurlijk niet de enigen die ons zorgen maken. We horen steeds meer in de media. We horen steeds meer organisaties, vakgroepen zich uitspreken. Tegen de beweging die gaande is. En daarin hebben wij gezegd, nou, die willen we natuurlijk ook horen.
Ja.
En zo zijn we bij Theo terechtgekomen. Ik ben Bo, ik ben sociotherapeut. GGZ-agoog en consulent seksuele gezondheid. En ik ben hier samen met Bieke.
Hoi, ik ben verpleegkundige en werk bij kliniek Eikenboom.
Yes. En Theo, welkom.
Dankjewel.
Zou jij je ook even voor willen stellen?
Ja, ik ben Theo Ingehoven. Ik ben psychiater en psychotherapeut. En momenteel werk ik op het NPI. Dat is de afdeling persoonlijkheidsstoornissen van Achkin in Amsterdam. En voorheen heb ik gewerkt in verschillende klinieken voor klinische psychotherapie voor met name patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Dat is ook de reden, denk ik, dat ik nu hier zit.
Ja, zeker weten. Ja. Ja. En we willen vandaag beginnen met een dagopening. We zijn nu eigenlijk begin van de middag, maar wij beginnen nu met onze dag vanuit de podcast. Bieke, hoe... Hoe zie jij de rest van de middag voor je?
Ik keek er wel heel erg naar uit om hier te gaan opnemen. En ook deze studio vind ik ook heel speciaal. Want daar heb ik ook mijn eigen liedje ook opgenomen. Dus dat, ja, het verwarmt heel erg mijn hart dat we zoveel hulp krijgen ook bij het maken van deze podcast. En steeds weer dingen kunnen leren. Nu ook weer, weet je wat, dat Theo, dat jij hier bent, dat is echt heel erg gaaf. Maar het is ook een hele drukke dag, want... Straks na deze opname rijd ik nog door naar Mail en daar ga ik nog op de radio een liedje zingen. Dus het is een hele volle dag, maar met hele mooie dingen.
Ja, ja. Precies. Een stroomversnelling vandaag.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker weten.
Leuk, ja. En voor jou Theo, hoe is jouw dag start?
Ik heb een vrij drukke werkdag. Maar gelukkig nu eventjes de tijd om hierbij stil te staan. En vandaag werk ik nog vanuit thuis. Dat doen we nog steeds gedeeltelijk na de coronacrisis. Maar dat wordt steeds minder. We werken steeds meer op locatie. Maar vandaag werk ik via beeldbellen.
Oh ja, dus dat is een beetje blijven hangen nog. Dat thuiswerken.
Nou, dat zal natuurlijk ook wel zo blijven. Dat heeft ermee te maken dat de kosten van de gebouwen heel duur zijn in de GGZ. En ze proberen dat nu gedeeltelijk ook in goede banen te leiden door mensen ook nog wat thuis te laten werken.
Oh ja. God, daar heb ik niet eens over nagedacht.
Nee.
Ja, ja, precies. Dat zo zie je maar weer hoe erg de GGZ onder druk staat ook, hè? Dat je zelfs dus mensen thuis laat werken omdat de gebouwen te duur worden en de stookkosten bij wijze van omlaag moeten.
Ja, zeker in Amsterdam zijn de kosten van vastgoed een behoorlijk probleem voor de GGZ. He, dat zijn allemaal hele dure gebouwen. Ja, dat is zo.
Ja, jeetje. Heftig. Want werken met je collega's op locatie is echt natuurlijk een wereld van verschil als in je eentje thuis en via een beeld. Hè? Ik bedoel, het gaat natuurlijk prima, maar het is echt niet vergelijkbaar als je het hebt over hechting en verbinding voelen met elkaar en het teamsgevoel.
Ja, dat klopt. En daarom ben ik morgen en overmorgen zo gewoon weer in Amsterdam. Maar voor een deel gaat het ook best goed. Zowel de zowel de collega's als maar ook de patiënten, die zijn in de loop van de tijd daar toch meer aan gewend geraakt. En een deel van de gesprekken kan je heel goed via beeldbellen doen. Maar voor een gedeelte gaat dat ook helemaal niet, daar ben ik helemaal met je eens.
Ja, precies.
Ja, wij deden dat op CVP ook in het begin van de coronacrisis. Toen startte ik op CVP, dus ik had mijn collega's alleen nog maar op een scherm gezien. Ja. En dan waren cliënten aan het vermijden, maar dat zag je helemaal niet. Was iemand gewoon ondertussen aan het tekenen of zo. En wij dachten, ik wist nog dat ik het heel verwarrend vond allemaal. Dat ik blij was dat ik de kliniek in het echt kon zien.
Ja.
Ja. Ja.
Maar het vergaderen gaat wel goed en het scheelt ook wel heel veel reistijd. Ja,
ja dat is
top. Ook weer waar. Ja.
Hoe was jouw dag, Bo?
Ja, mijn dag was eigenlijk best wel oké. Ik had vanochtend vrij, dus dat was wel lekker. Dus ik heb een beetje gewoon thuis zitten rommelen en een beetje zitten kleuren. Ik heb ontdekt dat dat voor mij heel relaxed werkt. Dus ik gewoon even doelloos lekker kan kleuren. Ik kan er helemaal niks van, maar dat is wel lekker. En een beetje voorbereid op dit. Ja, het gesprek met Theo en met jou, Bieke. En ik vind het heel fijn om hier in Tilburg te zijn bij Haas Recordings. Stijn is een goede vriend van mij. En die helpt ons vandaag bij het opnemen van de aflevering. En dat vind ik echt heel tof dat we die hulp ook krijgen.
Ja.
Dus heel tof om in zijn zelfgebouwde studio te zijn.
Ja, echt heel cool.
Ja.
Ik vroeg me nog wel af, want ben jij niet heel erg veel bezig met deze week ook? Want deze week gaat het centrum dicht, hè?
Nee, niet. Ja, de kliniek, zeg maar. Ja, we hebben vandaag, woensdag hebben we de laatste klinische avond. En dan hebben we vanuit het O-team een feestje met de O-cliënten dan, zeg maar. En dan is de kliniek dicht. Dan hebben we alleen nog de dagklinische behandeling. Dus dan moet iedereen van 9 tot 5 komen vanuit thuis. En behandelen nog wel. Maar echt klinisch behandelen is dan alweer sloes. Ja.
Dus als deze podcast uitkomt, is dat al geweest?
Dan is, ja, jeetje, ja.
Hè? Bizar. Ja, sorry, ja. Ik moet er toch even over beginnen. Ik vind het gewoon zo, ja, kan nog niet zo goed bevatten.
Nee, het is echt raar, hè? Ja. Ja, en dat is ook echt zorgwekkend. Want wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaan we verder? Dat is allemaal nog zo onduidelijk. En dat is ook iets waar jij je, denk ik, zorgen over maakte, Theo. Want jullie hebben vanuit de expertgroep psychiaters, als ik het goed zeg, een brandbrief gestuurd. En zou je daar wat meer over willen vertellen?
Ja, de psychiater-expertgroep persoonlijkheidsstoornissen, die hebben we 20 jaar geleden opgericht. En dan geven we 3 keer per jaar nascholing mee voor psychiaters die zich bezighouden met persoonlijkheidsstoornissen. Maar diezelfde groep van psychiaters, dat zijn ongeveer een stuk of ruim 100 in Nederland, die zijn ook een klankbordwerkgroep voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dus wij geven gevraagd en ongevraagd, geven wij ook adviezen bijvoorbeeld aan het bestuur als er zaken spelen. En dat hebben we in het verleden ook herhaaldelijk gedaan. En we zijn bijvoorbeeld ook nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rond richtlijnen rond persoonlijkheidsstoornissen en de zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen in Nederland. Dus ook nu, toen we hoorden dat de kliniek in Lunteren ging sluiten, dat het voornemen er was, hebben we aan de bel getrokken en een brief geschreven aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie, maar ook aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Ja. En aan nog wat andere mensen, om te zeggen van, hé, wat gebeurt daar nou? En het is toch eigenlijk heel zorgelijk dat zo'n behandelaanbod, wat in Nederland toch al schaars is geworden, hè, want het aantal klinieken dat mensen echt een flink stuk van de week opgenomen kunnen zijn in zo'n behandelmilieu en daar behandeld kunnen worden, die plekken die worden eigenlijk steeds schaarser. Mm-hmm. En die zijn toch een hele belangrijke aanvulling op alle ambulante programma's die inmiddels in Nederland in de loop van de jaren ook wel ontwikkeld zijn. En ook op de dagbehandeling.
En waarom is het dan belangrijk dat die plekken er zijn?
Omdat ik denk dat je met een aantal mensen waarbij de problematiek heel complex is. En dan spelen vaak persoonlijkheidsstoornissen een rol, maar ook bijkomende andere psychiatrische stoornissen, zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of een eetproblematiek of een depressie of ADHD, ik noem er nu een paar. En bovendien spelen er vaak ook hele sociale factoren doorheen bij de mensen thuis. En dan zie je dus dat ook een goed uitgevoerde ambulante behandeling niet goed van de grond komt, onvoldoende effect heeft. En dan moet je dus op gaan schalen. Dat kan in eerste instantie naar de dagklinische psychotherapie, waarbij mensen een aantal dagen per week naar een dagbehandelingsprogramma komen en dan 's avonds en 's nachts weer thuis zijn. En dat is natuurlijk ook het meest gewenst. Maar dan blijft er nog steeds een groep over die het daar niet goed mee redt. En die je echt in een behandelmilieu op moet nemen om dusdanig te kunnen behandelen dat ze echt tot gedragsverandering gaan komen. En dat je ook het gezin erbij betrekt of de partner erbij betrekt en dat je met vaktherapieën werkt. Maar ook dat je zo'n avond- en nachtmilieu hebt waarin mensen met elkaar moeten zien te stoeien en spelen en maaltijden maken en noem maar op. Want daarin kom je jezelf nou echt tegen. Ja, ik heb tientallen jaren op verschillende plekken in de klinische psychotherapie gewerkt, met heel veel plezier. Niet alleen in Lunteren, maar ook op de Zwaluw, die nu bijvoorbeeld in Ermelo is. En vroeger ook in de therapeutische gemeenschap in Utrecht en in Zeist. Ja, en dan zie je gewoon uit de ervaring hoe goed dat kan werken. En het is zo jammer dat dan, om wat voor reden dan ook, dat ineens langzaamaan stapje voor stapje gaat verdwijnen.
En hoe snap jij dat dan, dat het steeds minder wordt, die klinische behandeling?
Nou, dat is wel te begrijpen. Ik heb de belangrijkste verandering die we gezien hebben. Dat zijn eigenlijk verschillende veranderingen die door elkaar heen lopen. Kijk, aan de ene kant is het zo dat er steeds betere ambulante programma's ontwikkeld zijn voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Dus een heleboel mensen kunnen nu behandeld worden en die hoeven helemaal niet meer dag en nacht opgenomen te zijn. En dat zou je eigenlijk ook het liefst niet willen hebben. Mm-hmm. Maar voor een deel van de mensen is het nog steeds de beste en de enige stap waarmee het lukt. En wat je ziet is dat in 2007 ongeveer is de marktwerking ingevoerd in de zorg. Dat is denk ik een belangrijke factor geweest. Aanvankelijk merkte je daar niet zoveel van. Maar in de loop van de jaren werd het steeds duidelijker dat geld een steeds grotere rol ging spelen. En inhoud soms steeds minder. En dat is heel jammer. Maar wat er bovendien gebeurde, is dat er dan allerlei afspraken gemaakt worden tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Hè. Dat zijn dus de raden van bestuur over geld en hoe je dat moet besteden. En daarmee is het voortbestaan van zo'n kliniek steeds meer in handen gekomen van de raad van bestuur. En dan zie je dus dat elke raad van bestuur zo zijn eigen problemen moet opzien te lossen. En het moet zien te rooien met een bepaald bedrag. En dat ze op een gegeven moment zeggen van, ja, sorry, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken. Dus wij gaan bijvoorbeeld besluiten om de kliniek te gaan sluiten.
Ja.
Nou, dat zou op zich allemaal nog overkomelijk zijn. Maar wat je ziet is dat er dan landelijk helemaal geen overkoepelend beleid is om in ieder geval ervoor te zorgen dat er genoeg plekken voor klinische psychotherapie overblijven. En dat die ook goed verdeeld zijn over het land. En zo zie je het dus stapje voor stapje langzaamaan afkalven. En wordt het alleen maar minder en minder. En is het ook helemaal niet meer goed verdeeld over het land. Als je, om een voorbeeld te geven, in de Randstad, hè, dus rond Amsterdam en zo, zijn al die klinieken al jaren geleden gestopt. En als je in Amsterdam een intensievere behandeling nodig hebt voor je persoonlijkheidsstoornis, dan kan je met heel veel pijn en moeite nog net een tweedaagse dagbehandeling krijgen. Dat is het meest intensieve wat er nog bestaat. De rest is wegbezuinigd. In de rest van het land is dat nog wel iets beter. Maar daar zie je het nu ook langzaamaan verdwijnen. En nogmaals, er is dus geen overkoepelend landelijk beleid die dit in de gaten houdt en die op een gegeven moment zegt van oké, we hebben in ieder geval zoveel plekken nodig landelijk gezien. Ja. En laten we die dan speciaal financieren. Of in ieder geval op een of andere manier controleren dat dat kan blijven bestaan. Ook in financieel opzicht. Precies. Dus nu is het eigenlijk helemaal overgeleverd aan het vrije spel der krachten.
Ja. Het valt mij ook op dat heel erg vanuit in ieder geval ook Altrecht, dan mijn werkgever, ook heel erg is van, we willen meer zorg in de regio. De mensen in de regio moeten goede zorg krijgen en dat dan hier die kliniek kleiner moet worden, dan neemt de druk in het land toe dat dan op andere plekken in het land ook zorg voor deze mensen moet komen. Dus dat ze veel meer echt zeggen van, wij zijn er voor de regio en laat dat landelijke maar
Laat maar zitten.
Laat maar zitten of zo. Het is heel gek.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel een dubieuze tendens. Ik begrijp dat wel. En dit zijn ook vaak de argumenten die dan naar voren worden geschoven. Het is natuurlijk wel een probleem. Want als je. Kijk, je hebt niet in elke stad en in elke provincie per se zo'n kliniek nodig. Als het gaat om klinische psychotherapie. Nee. Met dagbehandeling is dat wel wat anders. En.
Ja, want dan zit je ook met reistijd, hè, met een dagbehandeling. Dus dan is het niet voor iedereen mogelijk om maar zomaar ergens heen te gaan.
Ja, ja. Dus dan is het veel fijner als dat een klein beetje in de buurt is.
Ja,
hè? Bij
precies.
Klinische psychotherapie kan de reisafstand iets groter zijn. Ja.
Mm-hmm.
Maar goed, wat er dus ontbreekt is een goed spreidingsbeleid. En dat er voldoende capaciteit overblijft. En zo zie je dat... Elke keer worden er links en rechts bedden afgebouwd en klinieken gesloten. En heel langzaamaan gaat er alleen maar af en komt er niks bij. En zie je dus dat het voor een groep patiënten die met bepaalde complexe problemen worstelen, dat die dus eigenlijk niet meer aan de bak komen. De consequenties daarvan is vrij groot, want die mensen die gaan dan een soort begeleidingscontact krijgen nog. Waarbij hun problemen niet wezenlijk opgelost worden. Dus uiteindelijk kost dat veel meer geld. Hè? Dus als je iemand in zijn adolescentie in de klinische psychotherapie zet. Als je iemand in de adolescentie in de klinische psychotherapie zet. En het zou je lukken om dat daarmee te behandelen. Ook al is dat een grote investering. En iemand maakt daarna zijn opleiding wel af. En die gaat daarna een baan aan. Ja, dan verdient hij die klinische psychotherapie in een veelvoud terug.
Ja.
Terwijl die anders, wie weet hoeveel tientallen jaren afhankelijk blijft van hulp die uiteindelijk niet helpt.
Precies, ja. Ja, dat herken ik ook hoor. Dat zie ik ook heel veel in de praktijk. We hebben echt heel veel, gewoon echt super intelligente mensen die gewoon arts zijn of weet ik veel. Allemaal super moeilijke studies doen die ik niet eens kan onthouden, zeg maar. Dus ja, tuurlijk verdienen ze dat terug. Maar ook hun leven en de druk die bij hun familie en vrienden omlaag gaat als mensen weer mee kunnen doen. Hè. Dus dat levert zoveel op.
Ja, ik denk dat er in Nederland aardig wat mensen rondlopen met best wel een goed salaris en een hoge maatschappelijke functie die een jaartje doorgebracht hebben in de klinische psychotherapie en die anders dat nu niet bij elkaar zouden verdienen.
Nee, precies. Dat denk ik ook, ja.
Ja,
ja. Ja, en dus dachten jullie van de expertgroep psychiaters persoonlijkheidsstoornissen, misschien zeg ik het in de verkeerde volgorde, maar dachten jullie van, nou, laten wij die brandbrief gaan schrijven en proberen een beetje druk uit te oefenen. Zeg ik dat zo goed?
Ja, dat kun je zo zeggen. En je ziet ook dat het van verschillende kanten gebeurt. Hè? Ook vanuit de cliëntenorganisaties. En goed, er zijn inmiddels ook kamervragen overgesteld. En
ja.
We hebben ook een antwoord gekregen van het bestuur. Maar dan merk je dus ook dat het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in dit geval eigenlijk niet goed bij machten is om dat bij te sturen. Hè? Ook zij hebben eigenlijk niet, maar een heel beperkte invloed op dit hele krachtenspel. Dat ligt echt tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars en het beleid wat daarvoor landelijk is.
Ja,
maar hoe kan dat dan? Is dat dan een, want die organisatie is er om die vorm van zorg te beschermen.
Ja, dat is zo. En we hebben ook natuurlijk allemaal in richtlijncommissies gezeten, waarin we ook beschreven hebben dat klinische psychotherapie daar echt een belangrijke factor in is.
Mm-hmm.
En dat staat zowel in de nieuwe richtlijn als in de zorgstandaard. Dus met z'n allen hebben we in Nederland besloten. En alle beroepsverenigingen hebben dat ook allemaal gezegd. Van ja, dat is een goede zorgstandaard. Hè. Zo gaan we het doen in Nederland.
Mm-hmm.
En dan wordt zo'n zorgstandaard in het archief gezet van het Zorginstituut Nederland. Hè. Dat is de adviesorgaan van onze minister. Dus alles, iedereen zegt van oké, zo hebben we het afgesproken.
Mm-hmm.
Maar dan nog zie je dat de financiering daarvan een ander verhaal is.
Ja.
En dat uiteindelijk heel bepalend kan zijn van wat er dan wel of niet gebeurt.
En dan kom je bij dat landelijke en dat mensen alleen maar in de regio kijken en eigenlijk met hun eigen organisatie bezig zijn en niet zozeer naar het overkoepelende stukje, begrijp ik dan, hè?
Ja,
ja,
dus dan wordt het uiteindelijk beoordeeld vanuit het perspectief van de organisatie en niet vanuit het cliëntenperspectief.
Ja.
Van wat heeft de patiënt nou uiteindelijk echt nodig, ja.
Precies, ja.
Jeetje.
Ja, het is eigenlijk de wereld ondersteboven.
Ja, ik merk ook wel dat het echt zo gaat. We hebben heel erg van elke keer vanuit top-down, zeg maar, dus helemaal bovenin wordt besloten, dit mag het maximaal kosten. Oké, hier gaat er wat vanaf. Oké, nu moeten jullie het met zoveel weken behandelingen doen. Mm-hmm. Nu mogen jullie iemand zo lang behandelen. Nu moeten jullie de helft van de bedden gaan afbouwen. Dus een hele nieuwe visie opbouwen eigenlijk. Met minder bedden, nieuwe doelgroep. Elke keer zie ik, maar dat gebeurde ook al bij Centrum voor Psychotherapie, dat je gewoon elke keer aan het wurmen bent in een nieuwe beleid.
In een nieuw kader.
Ja, weer in die nieuwe kaders.
Ja.
Ja, het opvallend is dat de mensen die er werken, die het werk op de werkvloer doen, en ook de cliënten, ja, die begrijpen dit niet. Want die zeggen van, we zien toch in de praktijk hoe goed het uitpakt en hoe goed het werkt. Dus van, waarom wordt het nou gestopt? En uiteindelijk levert het toch een heleboel besparing op als je mensen goed behandelt.
Ja, precies. En dan blijkt ook weer in mijn hoofd in ieder geval, maar ik ben niemand van de werkvloer, dus ik herken helemaal wat je zegt, Theo. Ik snap er ook niks van en steeds meer door het maken van die podcast. Maar wat het voor mij steeds weer bevestigt, is dat het dus heel vaak niet om de cliënt gaat. Uiteindelijk gaat het om geld en waar dat geld aan besteed gaat worden. En tuurlijk, het geld wat niet naar, nu in dit geval bijvoorbeeld het CVP of Eikenboom gaat, gaat wel naar andere mensen, hè, die ook hulp nodig hebben. Dus dat snap ik ook echt wel. Maar ja, de zorg, die klinische zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, die staat zo onder druk. En dan gaat het dus blijkbaar toch niet voldoende over de cliënt zelf.
Nou ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om relatief kleine projecten. Hè? Want zo groot zijn die klinieken nou ook niet. Mm-hmm. Die ook natuurlijk wel wat kosten. Dat is mm-hmm. natuurlijk zo. Dat geldt ook voor de klinieken als de Eikenboom, hè, of somatoforme stoornissen. Of de klinieken die mensen behandelen met eetstoornissen. Of de klinieken die mensen behandelen met verslavingen. Ja, dat kost wel wat geld. En we zullen met z'n allen ook landelijk en politiek na moeten denken van, ja, maar wat gaan we nou wel betalen? En wat gaan we nou niet meer betalen? Dat geldt niet alleen voor de geestelijke gezondheidszorg, maar dat geldt ook voor de lichamelijke gezondheidszorg. Hè? Voor hele dure medicijnen of hele ingewikkelde operaties. Of je die op 80-jarige leeftijd bijvoorbeeld nog moet doen. Mm-hmm. Dus dat soort dilemma's, daar zullen we met z'n allen over na moeten denken en keuzes in moeten maken. Het is niet zo dat het een eindeloos grote pot met geld is die je maar open kan trekken.
Nee.
Maar wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk niet op landelijk niveau goed uitgediscussieerd wordt, maar allemaal op eilandjes, plaatselijk.
Ja. Ja.
En ik snap best dat een raad van bestuur of een afdelingsdirectie, dat die op een gegeven moment zich gedwongen voelen om daar besluiten en keuzes in te moeten maken. En dat ze zeggen van, ja, sorry hoor, maar met het budget wat wij hebben, kunnen we niet anders dan een keuze maken. We moeten of die kliniek A openhouden of kliniek B. Maar alle twee, dat gaat niet lukken.
Ja,
en nu wordt dus die besluitvorming daar helemaal neergelegd. Terwijl die eigenlijk voor een deel op een landelijk niveau zou moeten liggen. Ook onze inspectie van de geestelijke volksgezondheid, een jeugd, die maakt zich daar nu druk om. Die hebben afgelopen week hebben ze in Medisch Contact, dat is het blad wat naar alle dokters in Nederland gestuurd wordt, hebben ze hier ook weer opnieuw aandacht voor gevraagd. Die zeggen van, hé, dit gaat zo niet goed. Op deze manier verdwijnen er allerlei supraspecialistische projecten voor complexe patiënten, weliswaar kleine groepen, maar op deze manier verdwijnt er van alles.
Mm-hmm.
En dat is geen goede zaak.
Nee.
Wat denk jij dat het eigenlijk wat oplossingen kunnen zijn voor wat er nu speelt?
Nou, ik kan me voorstellen dat je op een of andere manier landelijk moet zien te organiseren. En welke organisatie dat precies moet doen, of dat nou de Nederlandse Zorgautoriteit is, of de inspectie, of het Zorginstituut Nederland. We hebben allemaal van dat soort instellingen, dat die, en dat ook de minister uiteindelijk op landelijk niveau nadenkt van oké, wat gaan we nou doen met die hele specialistische klinieken? Hoeveel moeten we er daar in ieder geval van houden? En hoe regelen we dat de financiering daarvan zo geregeld is dat zorgorganisaties dat ook kunnen uitvoeren. Dus misschien moeten daar afspraken over komen of een speciale vorm van financiering worden veiliggesteld. Dat soort zaken denk ik dan aan.
Ja. Ja, en mijn hoofd loopt dan een stap verder, want ik ben het helemaal eens. Ik kan helemaal volgen wat jij zegt, Theo. Want ik denk dat het nodig is dat er iemand een soort van helikopterview bewaart. Zodat je de zorg kan blijven bieden die nodig is. En die we ook met z'n allen vinden dat nodig is. Daar al die organisaties achter staan. Maar ik denk dan, ja, het probleem nu is dat we nu... Ik ga deze week de laatste klinische nacht in. Weet je wel, dus... Al die expertise die nu al staat. Onze kliniek bestaat volgens mij 73 jaar. Ja. 73 jaar, hè? Dus
ja.
Dat wordt nu gewoon afgebroken. En daar maak ik me dus ook heel erg zorgen om. Wij als team zijn ontzettend op elkaar ingespeeld. We weten wat we doen. Dan moet je straks dus allemaal opnieuw opbouwen. Wat kost dat dan ook wel niet? En hoeveel tijd kost
dat? Nee, maar dat wordt niet opnieuw opgebouwd. Oh. Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt. Dat je verliest in één klap een heleboel expertise. Als het eenmaal weg is, is het heel moeilijk om dat weer opnieuw op te starten. Dat geldt voor de gebouwen en de teams en de kennis en het op elkaar ingespeeld zijn. Nee, dat is ook heel ernstig ervan.
Ja.
Het is heel moeilijk als het eenmaal gesloten is, om het dan weer op termijn weer een hele nieuwe kliniek op te gaan bouwen. Ja, dat is een groot probleem.
Wat maakt dat jij zegt van dat is heel moeilijk of niet te doen bijna? Hoezo is dat bijna niet te doen?
Omdat het behandelsystemen zijn die heel complex zijn, waar veel mensen werken, op allerlei niveaus op elkaar ingespeeld moeten zijn. Juist dat samenhangend behandelen, zoals ze dat noemen. Hè? Dus dat de sociotherapeuten en de psychotherapeuten en de psychiaters, dat die allemaal hun taak en hun positie kennen binnen zo'n team. Maar dat niet alleen. Ook hoe je de tuinman en de schoonmakers en het secretariaat en noem maar op. En bovendien heb je een gebouw nodig wat daarvoor geschikt is.
Ja.
Dat gebouw is er nu. Als dat helemaal weer opnieuw gebouwd moet gaan worden of omgebouwd moet worden, ja, dat kost allemaal zoveel geld en tijd en energie voordat je dan weer zo ver bent. Dat zie ik niet zo snel gebeuren.
Nee.
Ik denk daarin dat het bezuinigen helemaal niet zo veel geld gaat opleveren ook. Want je gaat cliënten krijgen die veel meer gaan ontregelen. Die hebben meer zorg nodig.
Of langer.
Langere zorg nodig. Uiteindelijk moet je mensen weer gaan opleiden. Dat kost allemaal geld. Ik zie niet zo goed in waar je echt geld op bespaart. Want je haalt het toch alleen maar eigenlijk uit één potje. En dan moet je weer bij een ander potje. Snap je wat ik bedoel?
Het probleem is natuurlijk wel dat je het geld maar één keer uit kan geven. Dus het is ook wel een ingewikkeld en ook wel een reëel probleem waar die raden van bestuur mee worstelen. Dus wij kunnen wel heel boos worden op de raad van bestuur of heel boos worden op de zorgverzekeraars. Maar dat schiet niet op, want uiteindelijk is het een systeem met een bepaald soort marktwerking. Mm-hmm. Wat we zelf politiek gezien zo op de rails hebben gezet. Dit zijn de consequenties ervan. En ik denk persoonlijk, maar goed, dat is meer een politieke opvatting, dat onze geestelijke gezondheidszorg met een marktwerking niet zo goed werkt. Dat moet je anders organiseren of in veel grotere mate reguleren.
Mm.
Want anders krijg je allemaal dit soort excessen en perverse prikkels.
Ja. Ja, dus eigenlijk de oplossing zou zijn zorgen dat er een landelijk beleid komt. Een organisatie of instantie, hoe je het wil noemen, die ook daadwerkelijk de macht heeft om invloed uit te oefenen, om ervoor te zorgen dat de benodigde zorg gewaarborgd wordt.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat daar de oplossing ligt. En dat je dus de marktwerking, voor zover die in stand zou willen houden, in ieder geval in dat opzicht veel verder moet reguleren.
Ja.
En dat is een politieke kwestie.
Ja. Nou, dan weten wij wat onze volgende stap moet zijn. Politiek.
Ja, leuk. Als deze podcast uitkomt, hebben we onze petitie dus aan de Tweede Kamer gegeven.
Mm-hmm.
We gaan de 31ste van mei, dus dat is nu we het opnemen, dat is morgen.
Ja.
Gaan we naar Den Haag tijdens het 2-minuten debat van GGZ.
Okay.
En daar mogen we de petitie overhandigen met meer dan 21.000 handtekeningen.
Ja, zeker. Theo, ik wil jou hartelijk bedanken. Volgens mij zijn we rond. Kijk even naar Bieke.
Ik denk het ook eigenlijk wel. En jij, Theo?
Heb jij nog laatste...
Heel veel succes met al jullie acties. Ik ben benieuwd wat het nog op gaat leveren.
Dankjewel.
Ja, ik ook.
Ja, ik ook. We gaan gewoon door en we hopen dat het werkt. En we gaan het zien. We maken ook in ieder geval lol en we leren zelf heel veel tijdens het maken van deze podcast. Ik heb nu wederom weer een stukje van de puzzel van de expertgroep psychiaters erbij kunnen leggen. Dus dank daarvoor.
Precies.
Dank voor je tijd en je fijne uitleg.
Een helder verhaal. De zorgstandaard is opgesteld met adviezen en afspraken en hartstikke duidelijk. Toch moet deze wijken vanwege financiële motieven. Hierin wordt gekeken naar de regio. Er wordt niet gekeken naar het landelijke overkoepelende belang. En daardoor is de cliënt de dupe. Inmiddels hebben we de petitie aangeboden. In Den Haag met 21.500 handtekeningen. Tekenen kan nog steeds en is nog steeds heel belangrijk. Er zijn verschillende moties ingediend tijdens het 2-minuten debat. Ook haalden we met onze actiegroep het nieuws. Wil je deze NOS-uitzending terugkijken? Kijk dan in de show notes. Die vind je in de beschrijving bij de aflevering. Ook hebben we daar meerdere nieuwsartikelen gepost, zodat je nog eens rustig kunt teruglezen wat er nou allemaal gebeurt. Minister Helder komt deze week op bezoek bij Altrecht Eikenboom. Ook gaat de actiegroep met haar in gesprek. Daarover spoedig meer. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Spread the message. Stuur ons een berichtje op Instagram. Red de GGZ, de podcast. Daar houden we je op de hoogte. Deze podcast is een productie van Anne van Klinken, Bieke Jongejan, Bo Welling en Lies Masterbroek. En extra bedankje naar Lennart van Kasterop. De muziek die je hoort is door hem geproduceerd. Tot volgende keer!